Gemeente, wij zingen tot voortzetting van ons samen zijn van Psalm 32 en daarvan het derde en vierde vers. En u weet ook, er staat ook in de kerkbode, en ik heb dat op een bijbellezing al gezegd, maar die boekjes van Wijlen, mijn grootvader, ik heb, er staan twee adressen in, van mij en van broeder Vaner, waar u ze mee kunt nemen tegen betaling van 3 gulden, maar de koster heeft er ook wat, daar kunt u ook eventueel terecht. De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar Lucas beschrijving, het 7e hoofdstuk en daarvan het 29e en het 30e vers. Lucas 7, vers 29 en 30. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, en al het volk hem horende, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad God tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. Tot zover. Overdenken wij de dopelingen die God rechtvaardigen En in de tweede plaats de ongedoopten die zichzelf rechtvaardigen. U hebt uit dit schriftgedeelte gehoord het verband. Dat laat ik ten dele voor wat betreft Johannes in de gevangenis rusten. En de boodschap die de Heer aan de discipelen heeft meegegeven. Om aan Johannes te boodschappen de dingen die zij gezien en gehoord hebben. Daar wil ik alleen uw aandacht op vestigen. En als die boden zijn weggegaan, gaat de Heer Jezus een beschrijving geven van Johannes. Wat voor man dat geweest is. Er is geen profeet van vrouwen geboren zo groot als Johannes. Maar ook de minst in het koninkrijk God die mag blikken in de heilgeheimen van dat koninkrijk, van die bedeling die gekomen is. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb in de woestijn. Maar die mag blikken in dat vervulde verbond in Christus Jezus. Die is meer dan hij. Johannes stond op de drempel. Hij kon ook zonder ons niet volmaakt zijn. En dan gaat de Heer verder vertellen dat die Johannes, wat voor man dat geweest is. Geen man die in het paleis woonde. Geen man met mooie klederen. Maar hij is de man die voor het aangezicht des Heeren uitging. Als een Elia. In de geest en de kracht van Elia. Om de weg van de Heer Jezus te bereiden. En om het evangelie te verkondigen. En dan dat 29e vers, dat is alleen even tot recht verstaan. Dat vangt aan, dat zeggen we er aan al het volk hem horende. Dat hem staat schuin gedrukt, dat ziet u wel. Je zou het eventueel op het eerste gezicht zo kunnen verklaren. Het is de Heer Jezus die spreekt. En nu dat volk dat hem hoort en die tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God. Maar uit het verband, onder andere het 30e en het 31e vers, blijkt dat de Heer Jezus nog aan het woord is. Sprekende over Johannes. Dat de Heer het dus eigenlijk hier nog gaat zeggen in dat 29e vers. En die Johannes, niemand was, hij was een groot profeet. Al het volk heeft naar hem gehoord, de tollenaars, de zondaars. En die zich lieten dopen hebben God gerechtvaardigd. Maar de fariseeërs en de wetgeleerden hebben de raad God tegen zichzelf verworpen van hem niet gedoopt zijnde. Dan zegt de Heer Jezus dus ook in dit verband, zegt hij, hoe het onder en met Johannes' prediking gegaan is. Volk dat naar hem hoorde, en de tollenaars en de fariseeërs die de raad Gods verworpen hebben. Dat voor wat betreft het taalgebruik in dit vers, waarbij we misschien zouden denken, bij vers 28 breekt een stukje af. Dan gaat Lucas iets invoegen. Lucas zelf. Hij zou dan gaan zeggen en al het volk naar de Heer Jezus horende. Nee. Lucas voegt niets in. Maar de Heer Jezus zet zijn redenvoering over Johannes voort. En laat ons weten dat het volk en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, God hebben gerechtvaardigd. Nou, die lijn houden wij dan ook aan. En onze eerste gedachte was dopelingen die God rechtvaardigden en rechtvaardigen. Johannes kwam om te verkondigen de doop, te prediken het woord en te dopen de doop tot bekering en vergeving der zonden. En die Johannes heeft verkondigd het oordeel van God dat aanstaande was, de bijl die aan de wortel der bomen was. En dat er één op komst was die spoedig zou aankomen en optreden, die een wan in zijn hand zou hebben en de dorst zou doorzuiveren.
Want Johannes heeft verkondigd dat de ongerechtige bij God niet kan verkeren. En dat hij geen lust heeft aan de onzinnigen. Johannes, die heeft verkondigd aan de ene zijde dat het aan onze kant allemaal verloren is. Met van fariseeën, met wetgeleerden, met tollenaren, met zondaren, met het volk. Dat was natuurlijk uiteraard in die dagen een heel opvallende boodschap, omdat het volk voor een groot deel bestond natuurlijk uit, wij zouden zeggen, christelijke mensen. Mensen die naar de kerk gingen. En zeer zeker voor de wetgeleerden en de fariseeën. Want de Sadduceeën. Voor die mensen was het helemaal een onoverkomelijke, wonderbaarlijke prediking die ze van Johannes de Doper hoorden. Ze hadden een heel andere prediking. Want hun prediking hing. Hun prediking bestond uit de verkondiging van zoveel als in ons vermogen is, moeten wij proberen het eeuwige leven te verwerven door het naspeuren van de wet van Mozes. Dat ze het onder dat alles onder die vrome dekmantel, tenminste velen, op uitzonderingen, maar dat velen het zo nauw niet namen en allerlei uitvluchten bedachten als het ging om de zonde. Als ze de huizen der weduwe opaten en hele lange gebeden gingen houden op de hoeken der straten om van de mensen gezien te worden, ja, dat sprak hen zo niet aan. Ach ja, een mens blijft tenslotte een mens. Die enkele tekortkomingen die fariseërs dan hebben, daarvoor waren ze aangewezen op de barmhartigheden van God. En ze rekenden, het restant, dat zal de Heer tenslotte wel vergeven. Ze hebben onze wil getoond. Die fariseeërs en die wetgeleerden stonden dan ook heel hoog verheven boven wat ze noemden het volk, de vervloekte scharen die de wet niet weet. En ze stonden nog verder verwijderd van de tollenaars en zondaren. Tollenaren en zondaren duiden zo'n klein beetje hetzelfde aan, maar zondaren dat is nog iets wijder. Tollenaren waren eigenlijk in hun ogen landverraders, maar zondaren, dat waren in de ogen van de fariseeën en schriftgeleerden de mensen die niet zo serieus alle geboden en inzettingen opvolgden als dat zij eisten. Mensen die wel eens met heidenen praten, mensen die wel eens in het buitenland heidense invloeden ondergingen, die Galileërs bijvoorbeeld, dat grenst zo aan dat heidendom. En daar was het ook niet best, dat waren de zondaars. Dat waren degenen die zich rijk maakten voor hun ondergang en een rechtgeaarde schriftgeleerde zou dan ook niets van willen weten van zo iemand. Helemaal niet. Want zo iemand was een pest voor de kerk, een bederf voor de kerk. Zo iemand die maakte het alleen maar erger. Dat was die eerste die met iets begonnen was, bijvoorbeeld zo'n zondaar, wat onder Israël niet gebruikelijk was. Dat hadden ze afgekeken van de Romeinen of de Sidoniërs of van wie dan ook. En die deed dat ook zomaar. Moet je kijken, dat zijn toch ontbindende elementen in dat volk. Dat Godsvolk, dat volk van het hogere plan. Dat volk uit Abraham gesproken. En nu komt die Johannes, die komt dan met een preek. Hij heeft ook het evangelie gepredikt. Dat staat uitdrukkelijk in het woord vermeld. Let wel. Maar die Johannes, die gaat zomaar van Gods wegen gaat hij verkondigen dat die mens, die hij ook is, geen bestaand grond heeft voor God. En dat het er slecht, ja heel slecht uitziet voor ons. Ja, niet alleen voor fariseeën, maar ook voor tollenaren en zondaren. Dat wij niet moeten denken dat wij de Heere af kunnen schepen met onze boosheid en verkeerdheid en zelfs de man daarbij blijven. En ook dat wij de Heere niet met een handje vol vorm en vroomheid af kunnen schuiven en op kunnen knappen en zelf het volk van God kunnen blijven. Dat is de inhoud van zijn verkondiging ook geweest eraan de Jordaan. En er is Johannes die is gaan dopen. Die heeft gezegd, het is afgelopen met ons. Mensen, het is afgelopen. We hoeven niet meer te kijken naar ons en naar onze kinderen wat dat betreft. Want wat de goddelijke zaken betreft hebben wij God op het hoofd misdaan. Niet alleen in Adam, maar elke dag dat we niet geloven in de Heer Jezus Christus, zijn we van het heil vooraf gegaan. Altijd weer. Dus alles, alles aan de kant des zondaars. Alles schuld, zonde. Hoe hij het ook voordoet. Hoe hij het ook inkleedt. Dat is een prediking geweest. Ja, daar was geen pardon bij. Want de Bijbel zag Johannes al aankomen die aan de wortel van die bomen gelegd zou worden. En dan vallen ze om. Ze worden omgehakt en in het vuur geworpen. Het zijn de stoppelen die voor het vuur weggeblazen en verteerd worden. Maar nu staat er geschreven dat de koning zegt en al het volk horende en de tollenaars. Ze hebben gehoord. Die vervloekte schare die hier bedoeld wordt in dat woord van Jezus over Johannes' prediking. Die vervloekte schare. Die verachte tollenaren, die hebben gehoord. Kwam dat omdat ze tollenaren waren en zondaren? Kwam dat misschien omdat ze het volk waren, waar de Farizeeën in verachting van zij de vervloekte scharen die de wet niet weet, die zo lang niet in de Bijbel kan lezen als wij in de boeken van Mozes, met alle leringen en geboden die zij daaraan hadden toegevoegd, hadden zij wat voor? Dat is een gevaarlijk punt om iets van te zeggen, maar ik zou haast zeggen, tollenaren en zondaren zijn dichter bij het koninkrijk Gods. Waarom? Ach, die tollenaren en zondaren, die waren hier op aarde te verachten. Zij waren de buiten geschoten. Ik zeg niet dat het hun schuld niet was. Alles is onze eigen schuld. Ik zeg niet dat het hun schuld niet was. Ik wil niet zeggen dat die tollenaren waren eigenlijk de echte bekeerde mensen. Helemaal niet. Die tollenaren en zondaren waren mensen die uit de band gesprongen waren. Dat waren ze. En die misschien diep in haar hart nog wel eens uitzaten te kijken of de buurman van vroeger nog wel eens wat zou willen zeggen. Maar hij zegt niets meer. En die steeds verder uit de gemeenschap teruggedrongen en verwijderd zijn. Nee, ik wil geen pleidooi voeren voor tollenaren en zondaren in dat opzicht dat zulke lieve mensen waren. Maar ik wil dit zeggen, er was voortdurend een worm bezig aan hun image te vreten. Dat zat nog altijd niet zo lekker. Er was altijd wat in hun zielen bezig. Ik denk dat de tollenaars hoofdzakelijk op andere straatjes wandelden dan de rest van het volk. Ze gingen winkelen, denk ik, tegen de tijd dat de mensen er niet waren. Dat de andere mensen thuis bleven. Het openbare leven. Zulk soort mensen moet je dat voorstellen. Ja, en die mensen, ja. Die mensen. Die zich nou helemaal niet aangesproken voelden ook meer door de Farizeeën. Ze werden trouwens niet aangesproken. Maar die werden aangesproken door Johannes de Doper. En dan was die boodschap van Johannes de Doper wel een hele rechtlijnige boodschap. Maar hij sloot ze niet buiten. Hij zag tollenaren en zondaren komen. Allerlei mensen. Soldaten en ook Farizeeën en wetgeleerden. Maar hij had voor die mensen een boodschap. Begrijp je? Want Farizeeën hebben wel een boodschap voor een bepaald soort mensen. Voor een bepaalde klasse mensen. Daar hebben ze nog een boodschap voor. Maar de rest doen ze af. Stel je voor. Zo'n vuile tollenaar. Zo'n zondaar. Johannes had een boodschap. Van Gods wegen had hij een boodschap. Ik denk niet dat hij, ik weet het niet, maar je zou zeggen, het is hem haast over het hoofd gegroeid dat zijn boodschap nog door zoveel gehoord is en beaamd. Ja. zoveel kwamen er tot. En dat hebben ze door genade, door Gods geest die wij niet kunnen zien, maar die toch in dat woord meekwam van Johannes, die zich daaraan wilde paren. Hem horende, wil hier zeggen, ze hebben niet in de kerk zitten slapen, zoals bij de fariseeërs misschien. Nee, ze hebben het gehoord. Het is door hun oor ingegaan. En dan hebben ze gezegd, hé, wat is dat voor een kerel, die Johannes de Doper, wat is dat voor een man? Jongen, is die man gelijk, hè? Dan ziet het er niet best uit met ons. Ze hebben gehoord, door de genade van God hebben ze mogen horen. En ja, die klasse, dat volk, die vervloekte scharen. Hier de aanduiding van degene die door het woord Gods getroffen werden. En de tollenaars, nog een verdieping lager, de tollenaars en zondaars. Die tollenaars en zondaars, die hebben gehoord de boodschap van God, oordeel dat hij uitspreekt over alle vlees. Het is onmogelijk, want de bijl staat klaar. En dan mag iemand zeggen, ja, maar een bangmakerij, dat is geen bangmakerij. De bijl staat klaar. Hij zal zijn haters wijd en zij verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Maar die Johannes, hè, die heeft verteld ook van die dierbare borg die komen zal. Hij heeft het evangelie verkondigd. Want daarom heeft hij ook daar in dat verband, heeft hij ook de doop ingesteld. Hij was al bekend onder Israël. Allerlei wassingen en reinigingen. Maar bij Johannes zien we in een helder licht de doop. Tot bekering en tot vergeving der zonden. En moet je kijken, nou zijn die tollenaars daar aan horen geraakt uit de genade. En dat volk is aan het horen geraakt. En ze hebben steeds meer oren gekregen om te horen. Ze hebben het allemaal gehoord wat de Johannes gezegd heeft. Die met veel meer andere woorden nog overtuigd heeft. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat wil zeggen, de barmhartigheden Gods zijn aankomende over ons. Gods koninkrijk. En als we nu dat woord hebben gehoord, en ze hebben het van zijn lippen als het ware ingenomen, ingedronken, en Johannes gaat dan spreken over die doop, wat dat inhoudt, dan is de doop voor het volk en voor die tollenaars en zondaar is als het ware een openbare belijdenis, een rechtvaardigen van God. Want wat rechtvaardigen ze daarin? Ze rechtvaardigen God dat hij gelijk heeft. Dat het waar is wat hij zegt. En wat hij ook door Johannes zijn knecht zegt. Ze rechtvaardigen God door God toe te stemmen en gelijk te geven. Wij zijn uw gramschap de bewaarde. Wij zijn die ellendelingen. Wij zijn die afwijkers. Wij zijn die gruwelijke, die afzetters en die afbetters. Tollenaren, zondaren. De een misschien meer, de ander wat minder. Ze hebben langzaamaan of in één ogenblik is het tot hun doorgedrongen dat hun levenswortel niet in de goede grond is, maar in het moeras van onze diepe val in Adam. Daar zuigen wij al het vergif uit op. Daarom kun je indenken, mensen, wat hebben die mensen toch blij en vrolijk gekeken toen ze gehoord hebben. Toen Johannes, ik zeg het even met mijn woorden, toen die Johannes gezegd heeft, nou, wie hoort u naar de stem van God? Wie gelooft u de boodschap dat het met hem voorbij is? Dat hij niet kan bestaan voor God, maar dat er een eeuwige zaligmaker is. Een eeuwige gerechtigheid die God aan gaat brengen nu. In de dadelijkheid, in de schenking van zijn zoon. Wie gelooft dat niet? En dan zie je ze. Dan zie je die tollenaars, die zondaars, die terecht door God buitengeschoten waren. Maar ik zeg nog niet door ons terecht. Maar die door de Heere als het ware buitengeschoten waren en zich ook buitengeschoten voelden. Als je die mensen zou praten, die waren, zou spreken, de meesten waren zo hard, dat ze zouden gezegd hebben, de hel is voor ons. Dat hebben de fariseeërs altijd al gezegd en de wetgeleerden, de mensen die het weten kunnen. Voor ons is de hel. Misschien zijn ze wel zo ver gekomen dat ze gezegd hebben, die nemen we wel op de koop toe. Zo is de mens. Maar die mensen die zijn verslagen door het woord van God onder de verkondiging van Johannes. En ze hebben het evangelie gehoord. En als Johannes dan gaat zeggen wie, dan is het geen oproeping aan menselijke krachten dat wij moeten kiezen en dat wij moeten dit en wij moeten dat. Nee, nee. Dan is dat een inhaking in het werk van God zelf. De tollenaars en de zondaars en het volk zworen. En daarom kan Johannes zeggen, nou, die laten zich dopen. Die dit woord mag beamen, die verkondiging mag geloven. Hij laat zich dopen. Want daarmee hebben die tollenaars en zondaars God gerechtvaardigd, gelijk gegeven. Wij zijn uw gramschap, heren, wel waar, wij vuile tollenaren. Maar nu zegt deze uw knecht, hij zegt, beken het en beleid het en bevestig deze waarheid door in de Jordaan in te gaan. Gaat er maar onder, maar je hoeft er niet te blijven, je hoeft er niet te stikken, je hoeft er niet eeuwig onder te zitten, nee. Maar even, het is maar even, even onder water. Toch niet eens 7 keer zoals de Aman, maar toch onder water. En je mag ook weer opkomen. Maar dat was wel het getuigenis. Ik ben zo vuil, ik ben zo zwart, ik ben zo afgeweken van de Heere, mijn God, die mij zo goed gemaakt heeft en mij overladen met zijn gunstbewijzen. Ik ben zo ver, ik ben zo verschrikkelijk zwak, dat ik moet eigenlijk verdrinken in Gods toren. Ik moet verdrinken in de rampzaligheid. Als God mij wil schuldig keuren, kom ik nooit meer bovenuit deze watervloed. Daar hebben ze God gerechtvaardigd. Daar hebben ze de Heer gelijk gegeven. Dat het waarachtig is, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt is de mens die in plaats van de dierbare genade en ontferming Gods met twee handen zichzelf vastgrijpt. Of als fariseer, of als tollenaar, of als zondaar, wie hij ook is, vervloekt is die mens. Dat is juist het vernietigende in dit rechtvaardigen van God. Dat ze die God niet hebben gerechtvaardigd als een despoot. Een despoot die toch al lang van plan was om ons en onze kinderen de nek te draaien en voor eeuwig te verdoemen. Maar dat ze die God gerechtvaardigd hebben die vroeg op was en laat opleef. Dat ze die God gerechtvaardigd aardig hebben waaronder zij moesten beleiden. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heils vooraf gegaan. Die lieve trouwe God. Die een weg baande door de woestijn en door de rode zee die ze bevrijden van de Egyptenaren. Daar hebben die tollenaars en die zondaars, dat volk heeft wel een traantje weggepinkt. Niet uit hun gemoedelijke sfeer, uit hun gemoedelijk hart. Maar daarom dat ze hebben gezien, het is toch wat. De Heer heeft alles goed gedaan. Hij heeft ons van onze kindse dagen zijn dierbaar woord gegeven. We hadden toch het Oude Testament. En de psalmen David en de profeet. En daar hebben we nu geen oog voor gehad, hebben die tollenaars gezegd. Wij hebben tegen hem overtreden. Heer, u hebt gelijk. U hebt daarin gelijk dat u een jaloers God moet wezen. Want hij hebt gezegd, die mij eren zal ik eren en die mij verspaten zullen licht geacht worden. U hebt gelijk, heren. U hebt gelijk dat wij net zo erg zijn en nog erger, geestelijk nog erger dan een hoer. Die met kostelijke klederen is bekleed geweest. En die alles eraan gegeven heeft. En in plaats dat er een naam vanuit ging voor de Heer, dat de Heer groot en goed was, hij die Abraham heeft geroepen uit het hoed der Chaldeeën, ging er een naam uit onder de heidenen, zodat ze zeiden, wat is dat voor een raar volk daar. Ik heb nooit zo'n volk gezien. Wij houden ons tenminste nog bij onze goden. Maar dat volk, dat verwerpt haar eigen God. En dat is toch die God die zoveel wonderen had verricht. Dat is toch die God waar wij zo bang voor waren. Dat is toch die wonderlijke God. En die verwerpt ze. Dat zeiden ze onder de heidenen. Zij rechtvaardige God. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Ja. Want als Johannes het heeft over die bijl en die wortel der bomen, dan moet je niet denken aan een heel klein sprietje dat daar ergens staat en dan komt een reus aan met een bijl en die slaat het gelijk de grond in, hoor. Nee. Als Johannes het over een boom heeft, hè, dan bedoelt hij dit. Een boom geplant aan waterdeken. Maar die niet betrouwt op de Heer. Die niet trekt aan de Heer. En die tenslotte zwaar en dik geworden is. Van de ongerechtigheid of van de eigen gerechtigheid. In plaats dat haar vruchten vertonen de genade en barmhartigheid Gods, is het allemaal bedorven. Dat bedoelt Johannes. En die bomen moeten bijkomen. Toen hebben ze God gelijk gegeven. Niet als mensen die in de val gelopen zijn. Niet als mensen die beginnen te schelden op die smerige fariseeërs. Die zeggen, die lui die het altijd beter weten, die lui die denken dat ze wat zijn, ja, zo is dat een mens, dan gaat hij er dan uitgooien. Zo niet. Maar ze hebben God gerechtvaardigd daarin. Bij u is de goedheid, Heere. Daarom heeft van u elk sterveling weer vergelding van zijn werk te wachten. Nou, dan kun je niet op de been blijven. Dat gaat hier niet. Daarom, als die mensen zich laten dopen, dan rechtvaardigen ze God. Zegt, u hebt gelijk, Heere. Daar hoor ik te verdrinken. In uw toren en in uw gramschap. Daar horen wij thuis. En u hebt ook gelijk, Heere, dat u zegt, de bijl is alreeds aan de wortel der bomen gelegd. U hebt gelijk. Maar kom op jongens, zeg Johannes, opstaan weer, kolenaar. O, dat is zo dierbaar, zo groot geweest, hè. Als een mens zo door de Heilige Geest aangetast wordt in zijn waarde. Dat zijn tollenaarsgezicht gaat ontspannen en zijn zondaarsgezicht anders gaat tekenen. Dat is zo groot, hè jongens, kom op eraan. Ga maar staan. Je hoeft er niet te blijven op de bodem van de Jordaan, helemaal niet. Eén die zal erin blijven. Hij zal er wel uitkomen, maar dan heeft hij jullie zonde op zijn rug genomen. En dan zwoegt hij door totdat hij hangt aan het vervloekte hout. Hij zal ook in de Jordaan. Maar jullie mogen weer opkomen. Want er is genade. Er komt één, het Lam Gods, hij zal hem, zij heeft hem zelf aangewezen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Kom er maar uit, jongens. Want niet alleen dat je begraven moet worden in het torenwater van God, maar je moet ook gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Het beeld gaat naar alle kanten op. Sta maar op. Niet in de dood blijven. Nee. Die met de dood van Johannes gedoopt waren rechtvaardige God. Wat is dat? Wat is dat groot? Dat een mens die alleen maar zijn eigen gelijk geeft, God gelijk mag geven. Zijn woord gelijk mag geven. Want we hebben duizend zonden gezocht en we willen vluchten en we kunnen overal heen. De een hebt zulke godsdienst en de ander hebt zo. De een is wat zwaarder, de ander is wat lichter. Het derde is wat ingewikkelder. Je hebt allerlei godsdiensten. Ik bedoel niet Rooms en zo en Mohammedaans, maar ik bedoel nou hier op de aarde in de, bij de protestanten allerlei godsdiensten. Maar God rechtvaardigen. Niet in een grote verhaal met een grote mond over een diepe hellevaart dit en dat, want dan rechtvaardig je eigen. Maar God rechtvaardigen dat hij geen onrecht zou gedaan hebben als wij op de bodem moesten blijven liggen. Maar het hoeft niet. Hij heeft geen lust aan je dood, heeft Johannes gezegd. Ja, dat kon hij wel zeggen. Nee, mensen. En die tongen naast die hebben om heen gestaan. En ik zou het voor mij ook, Johannes, voor mij. En zondaren, hè, die ook al zo besmet waren, die zich niet onbesmet bewaard hadden van de wereld. Zou het. Indien gij gelooft, zou Johannes gezegd hebben, zoals straks Filippus gaat zeggen. Indien gij gelooft. Dat je niet langer je eigen pleit verdedigen en goed praten en handhaven. In al je verkeerde weg, dat je God gelijk heeft. Die gezegd heeft, ik ben de Heer, uw God. Laat je dan lopen, beleid het dan. Rechtvaardig dan die God, die machtig is om uit de dood ons weer het leven te doen zien. Die sterke God, die zo sterk is, die de dingen die niet zijn roept, alsof ze waren. Nou, dan is het graag, of helemaal niet, die zijn woord gaan aannemen. Dat is een Pinksterfeest zo, maar dit is al een voorproefje van Pinksterfeest. En toen laat hij met de doop gedoopt waren, ze rechtvaardigen de God. Heere, u hebt gelijk. Het is verloren. Maar wij horen uit de mond van uw knecht Johannes, horen we van het Lam. Ach, doe zo ook aan mij. Ik denk dat ze daar aan de Jordaan misschien vaak gezongen op Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Er zijn nog heel wat tollenaars bekeerd daar bij de Jordaan. En volk en zondaren. Fariseeën zullen wel nijdig geweest zijn. Dat die tollenaars en zondaars zo graag ter kwamen bij Johannes. Zullen we gezegd hebben, jongen, jongen, waar moet dat heen? Ze hebben ook al geprobeerd, toen ze dachten dat ze er wel bij voeren, hebben ze ook nog wel geprobeerd om zich te laten dopen. Maar Johannes die zei, gij hadden gebroed, wie heeft u aangewezen te ontvlieden de toekomende toren? Maar het merendeel is geen eens geweest om zich te laten dopen, hoor. Nee, want je leest, en maar de fariseeërs en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijn. Dat waren de ongedoopten die zichzelf bleven rechtvaardigen. Tuurlijk, ook de wetgeleerden en fariseeërs zijn mensen uit bekeerd geworden, dat wel, die een nieuw hart hebben gekregen, maar het gaat hier over de massa. En je had een heleboel fariseeërs en wetgeleerden. Want die mensen die hebben gedacht bij zichzelf dat wij nou zo'n heiden een keer kunnen sprengen met wat wijwater. En dat we dan een gebedje doen of het indien het mogelijk zou kunnen zijn dat hij er nog eens bij zou mogen horen. Al hoort hij dan niet tot onze elite. Al hoort hij dan niet tot ons volkje. Dat het dan toch misschien nog eens zou kunnen zijn dat hij, ook nog barmhartigheid mocht vinden in de ogen van onze God. Dat je dat met een heiden doet, die eerst een tijd aan je voeten hebt gezeten om uit je mond je wijze lessen in te drinken. Dat is te begrijpen. Maar om daarop in te gaan, dat die man net doet alsof wij van die onreine heidenen zijn, van die honden. Hoe krijgt hij het in zijn hersens, die Johannes? Hoe zijn ze steeds bozer geworden? Want wij hebben het toch al. Wij zijn het toch al. Dacht je dat wij zullen ondergaan wat wij op een heiden toepassen, om daar in een ceremonieel net te doen alsof je die man in de grond stopt, maar dan in het water, en dan als het ware komt hij er als een Israëliet weer uit. Dan heeft hij zijn heidenbestaan afgelegd, en hij is geen echte Jood, maar een Jodengenoot, laten we zeggen. Een Jodengenoot, een voorstander. En dan mag hij ook het een en ander. Niet zo heel veel, niet wat wij mogen, maar hij mag toch ook wel wat. Begrijp je uit de gekke? Dat was de bedoeling als ze een heiden doopte. En met water besprengde. Maar als ze dan doorkrijgen dat Johannes boodschap inhoudt. Wij hebben alle gezondigd. En we derven de heerlijkheid Gods. En ik met mijn mooie jas. En ik met mijn tuter voor mijn hoofd. En ik met mijn mooie tulband. Wat wil die kerel zeggen tegen mij? Dacht je dat ik me uit laat maken voor het een of ander? Zo is er van langs gegaan. Nee. Dat hij die smerige lui daar een keer in de Jordaan doet, dat is zijn zaak. Maar ons, fariseërs en wetgeleerden, nooit. In de eeuwigheid niet. Want dan zouden we onszelf prijs moeten geven. Dan zouden we hier in het openbaar moeten beleiden, zo gezegd, dat we er niet bij horen. En we horen er wel bij, we zijn er al bij. Wat denkt die man? Ja, ik denk gewoon dat ze woest geworden zijn toen ze dat eenmaal doorkregen. Want ze kregen het door, hoor. Je moet niet denken, die arme stakkers, die hebben het niet geweten of zo. Of ze het goed doorkregen. En daarom hebben ze het vertrapt. Iemand die het niet goed door heeft, die kan het ook niet vertrappen. Iemand die nog nooit anders dan werken, plicht en wat wij doen gehoord hebben. Ach, er kan een ogenblik in ons leven komen dat we ergens zien schemeren wat genade eigenlijk is. En dan wordt een mens, als die er niet voor buigt, dan breekt hij er tegenuit. Dan is dat zo afschuwelijk voor hem, hè. Dus ik moet eigenlijk van mijn plek af. Ik moet van mijn plek af, ja. Het fariseer, het wil niet. Wil bij die tollenaar, maar ook dan wel zo makkelijk. Nou ja, och. Ja, het handhaven van onszelf, dat is niet met ene slag of stoot van de baan. Maar ik krijg wel een doodsteek. Maar de grootste opluchting zal zijn als die zijn ik eeuwig kwijt is. Dan is hij er werkelijk af. En hier op aarde probeert het altijd de toon te voeren. De toon. Nou, hier voert het helemaal de boventoon. Hier helemaal, want als die fariseeërs en wetgeleerden het doorkrijgen, die afgezonderden, die gereinigden en aan God geleiden, en die mensen die de wet zo goed weten, als die ook gedoopt moeten worden, nee, dan gooi je alles door elkaar. Dat is geen godsdienst, zeggen ze dan. Dan zeggen ze, die man die gooit ons met communisten en allerlei rare lui op ene hoop zeker, in datzelfde water. Ja, dat mocht hij wel willen. Dat doen we niet. Oh, je zit er wel eens over te peinzen en als de Heer het je gaat zien, dan zie je ook die scherpe kant erin, dat je zegt, ja, waar de een nou zo ontzettend blij mee wordt, daar wordt de ander zo boos om. Waar de een nou de Heer voor op zijn knieën of op zijn stoel, God voor dank dat hij zegt, o God, gij zijt genadig. Wat een eeuwig ont. Daar voelt de ander aan, ja als dat zo is, als God nou genadig is, ja maar wat betekent dat, genade? Ja, ik ben een brave man. En dan ben ik nou niet braaf, en dan eet ik stiekem nog wel de huizen van de weduwe op. Dan wil ik toch braaf zijn en mijn eigen braafheid handhaven. Maar genade? Nee. Niet dopen, jongens, ze hebben het gauw doorgegeven. Niet doen. Wie dat doet, die komt onder censuur. Die zijn gelaat dopen, die komt onder censuur. Door die Johannes. En zo hebben ze de raad Gods verworpen. Kan dat? Dan moet je goed opletten. De raad Gods, daar wordt hiermee bedoeld de heilsopenbaring van God, die Johannes moest verkondigen. Dood, leven, vloek, zegen, zonde,
genade.
Ene kans verloren, in hem is de behoudenis. Het lam dat de zonde der wereld, dat is die raad God die hier bedoelde. Die heilse raad van de levende God. Wie heeft zijn wil wederstaan? Ja, maar het is misschien iets duidelijker, hoewel de zaak blijft dat we de raad Gods verwerpen, die heilsraad. Maar zal dus iets anders lezen. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben voor zichzelf de raad Gods verworpen. Dat staat er eigenlijk. Wat hun aanbelangt, voel je, eigenlijk is het een tegenstelling, hè? Die zondaars die zijn met die heilsraad en die tollenaar en het volk blij mogen worden. Blij mogen worden, ze hebben God verheerlijk en gerechtvaardigd. Ze hebben de zaligheid buiten zich in een ander gezocht in de Heer Jezus Christus. En ook de reinigmaking hunner zielen. En ook op hun voeten geschraagd mochten worden op het spoor in zijn gebogen van zijn ander gezocht. Die heilsraad hebben ze mogen horen. Het was voor hen. Maar de fariseeën, dat wil zeggen, en de wetgeleerden, die hebben voor zichzelf de raad Gods verworpen. En dat is ook tegen zichzelf. Ja, wat de mens denkt dat voor zichzelf is, dat heb ik niet nodig, dat is uiteindelijk tegen zichzelf. Daar komt hij niet om, maar dat zien ze niet. Dat zien ze niet, er is hun oog nog verblind voor. Maar ze hebben voor zichzelf, hebben ze gezegd, daar hebben wij geen behoefte aan. En daar staan wij boven. Dat hebben, wij zijn al bekeerd. Wij zijn al Abraham's zaad. Wij zijn al erfgenamen. Wij zijn al op de goede weg bij de hemel. Begrijp je? Dus voor onszelf hebben wij die raad Gods, die in de verkondiging van Johannes openbaar komt, dat dierbaar heilig evangelie, hebben we niet meer nodig. Dus in hun niet zich laten dopen, rechtvaardigen zij zichzelf en zeggen ze, wij zijn er al. Voel je? In het laatste dopen werd God gerechtvaardigd. Daar zeiden ze, Heere, u hebt gelijk. Het is met ons niks, nooit niet en nu helemaal niet meer. Toen we klein waren niet en dan we groot geworden zijn ook niet. Het is niks. Maar gij zijt toch barmhartig en genadig. Ontferm. Want we horen uw raad. Uw heilsraad. Uw bemoeienis. Een lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Ongedood. Nee. Ik ben al verkeerd. Goed zo mensen, zie je nou wat de mens uiteindelijk is. Hè? Hoe het nou gaat in de praktijk van het leven. Vaders en moeders en ik heb ook de grootouders nog gezien. He, die in alle zwakheid ook nog weer kracht mocht ontvangen om met ons te zijn. He, er kan een heleboel zijn in dat leven van een mens, van beweging, van zorgen, van moeite, van verdriet. En ook aangaande onze kinderen of kleinkinderen. Maar nu is het van tweeën één in al die wegen. Je hebt gehoord, die fariseeërs waren grote mensen. En die tollenaars ook, dat waren geen kinderen. Maar, dat geldt voor de kinderen ook, dat geldt nog voor de ouders van u ook, dus ook voor uw kinderen. Nou hebben ze, als ze niet uit gewoonte of bijgelovigheid hun kind hebben laten dopen, God gerechtvaardigd. Dan hebben die gezegd, Heere, niet naar een vorm, maar als de erkentenis van je ziel, Heere, u hebt gelijk, wat ik daar gehoord heb, is waar. Dat ik en de kinderen midden in de dood liggen en aan het oordeel onderworpen zijn. U hebt gelijk. Maar u hebt ook gelijk, alleen maar gelijk, wanneer u zegt, ik ben een God die de kinderen tot mij neemt. En die mijn armen om ze heen slaat en ze zegent. Dan zouden wij ook God rechtvaardigen, nu.
Dat is met belijdenis zo, met het heilige dood, het heilig avondmaal, Gods rechtvaardige of onzijde. Het kan heel vroom lijken, hè, dat we zo gezegd ons eigen niet rechtvaardigen en zeggen, ik vind het zo ernstig, ik vind het dit, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat kan ik niet. Maar als je weet dat het om genade gaat, dan vervallen al die argumenten. Dan is het van tweeën één. Of je geeft de Heere gelijk dat hij alleen zondaren zalig maakt uit genade. Of je zegt, dat kan ik niet doen. En dan verraad je daarmee dat je het nog zelf moet doen. En dan hoop ik dat u ook, dat we zo samen, jullie zijn, hebben samen het kind, je kindjes gedoopt. Je bent ook nog, laten we zeggen, enigszins bevriend met elkaar. Jullie hopen als de Heer het geeft nog zelfs samen naast elkaar te gaan wonen dan, maar eenzelfde plaats. Dan hoop ik dat jullie ook samen bij die genade mogen leven en sterven om God te mogen rechtvaardigen. En u en, die, en de ouders, grootouders ook, God gelijk te mogen geven, dat hij waarachtig is, zowel in het oordeel wat hij over ons uitspreekt, als in zijn zegen. Want dan weet je, dat de Heere gezegd heeft tegen Johannes, die zal het misschien, ja, ik weet niet of hij toen al geweten heeft, maar later hebben ze begrepen, die bijl, die aan die wortel der boom om uit te hakken, daar heeft de Heer Jezus van gezegd, Vader, hak mij maar om. Sla mij maar om. En wil mij maar in uw toornenvuur verteren. En laat deze schapen heen gaan. Want ik heb verzoening voor ze gevonden. Ja, dat we zo mogen wassen en toenemen. In de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dan is deze dag een dag van blijdschap. Want dan heeft God in al onze droefenis zijn banier opgericht, waarin hij verkondigt. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Amen.